Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanuit zondag 10 van de catechisme staat vanavond het woord langmoedigheid centraal. We zingen erover onder andere in Psalm 103. Dat gaan we nu doen, de versen 4 en 5. Het vierde vers willen we zingen: barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. En ook het vijfde vers, Psalm 103, de versen 4 en 5. Ook vanavond mogen wij het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof belijden. Laten we dan zingen van Psalm 145, het derde vers. We gaan opnieuw over de eigenschappen van de Heere zingen. De Heere is goed, vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig ook weer en genadig. Psalm 145, het derde vers. Wij doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenzame kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, van uw trouw verbond van geslacht tot geslacht, wij ontvangen vandaag weer een zondag. En op deze stralende dag ontvangen wij opnieuw uw dienst. En dat mag ons allemaal over ons heen komen, mag ons gegeven worden, Heere. Op basis van uw langmoedigheid. En we bidden, Heere, geef ons vanavond uw Heilige Geest. Dat wij dat recht leren verstaan en leren beleven. Wat uw langmoedigheid ons te zeggen heeft. Wat we uw langmoedigheid te danken hebben. Geef ons uw Heilige Geest, dat wij dat zo verstaan, Heere. Dat ons verwondering en verbazing geeft over wat wij dan vaak de allerkleinste dingen van het leven noemen. En een kerkdienst mag dan toch een heel groot ding zijn. Wat op ons levenspad gelegd en gegeven wordt. En geef ons door uw Heilige Geest die langmoedigheid zo te verstaan. Dat het onze verantwoordelijkheid doet beseffen. Tot ons doorlaat dringen. Hoe indringend dat is. Dat we ook deze kerkdienst en uw langmoedigheid te danken hebben. Geef, Heren, dat het in ieder geval alle vrijblijvendheid, alle gedachteloosheid uitbandt en ver uit ons wegdrijft, Heren. En wilt u ons geven, vanuit uw langmoedigheid, het juiste zicht op de tijd van ons leven. Ook de afgelopen week in de gemeente, waarin zulke schokkende berichten door meerderen ontvangen werden. En wij beseffen en merken hoe kostbaar en hoe kwetsbaar ons leven is. Als ouderen, maar geef dat we ook als jongeren, of mensen van middelbare leeftijd beseffen dat het voor ons niet anders is, Heren. Dat ook voor ons geldt, het leven is een damp, de dood wint ieder uur. Leer ons ons leven zien in het juiste licht. Opdat we beseffen u te zoeken in onze goede dagen. Onze gezonde dagen, onze jonge dagen. En laat ons leven geen verspild leven zijn, Heren. Geen leven dat zijn tijd verspeeld en misbruikt heeft. Bewaar ons daarvoor, Heren. Dat we niet alleen eens heel ons leven zo terug zouden krijgen voor uw rechterstoel. Maar bewaar er ons voor, ook voor elke periode van ons leven, ieder jaar, elke dag, dat we uw genadetijd zouden misbruiken en maar gedachteloos en nutteloos zouden opvatten, Heren. Geef ons het juiste zicht op de tijd van ons leven. Leer ons de tijd van ons leven kostbaar achten. We bidden voor hen, voor wie het leven zwaar valt, meer een last is, gevoeld wordt dan een gave te zijn. Heer, wil ook dan voorzien met uw kracht die draagt en geef hoop op andere tijden in ons leven. Kunnen wij daar nu niet doorheen zien en zicht op hebben, Heer. We bidden u voor uw schepping in nood. Doe ons ook daar onze verantwoordelijkheid verstaan. Het zuchten van uw schepping. Doe het ons leren dat uw schepping verlangt naar de volmaking aller dingen. En naar de heerlijkheid van uw kinderen. Laat ons niet onaangedaan, onaangeroerd laten blijven, Heren. Het zuchten van uw schepping. Ontferm u over alle lijden, gebieden van oorlog, honger, ziekte, rampen. En doe er ons uw stem in horen, Heren. Dat we niet doof blijven, maar dat wij horen de roep die daarvan wereldwijd ook uitgaat. We bidden hem ook om de voortgang van uw woord, nu de wereld laat voortbestaan nog steeds. Heren, we geven dat uw kerk die tijd gebruiken mag, om uw woord voortgang te laten vinden, voort te drijven tot alle stammen en volken, van alle talen en naties. Zegen allen die daarin werkzaam zijn, in bijbelvertaalwerk en in zendingswerk. En geef er ons alle werkzaamheid mee. Tot in het diepste van onze harten en gebeden. Jongeren, ouderen. We dragen door met Demeter en zijn zoon in Roemenië nu op. Adriaan Stan en evangelisten in dat land. Geef de kracht om met volharding voor te gaan, Heren. Het zij zij vrucht zien of die niet zien. Maar geef hen volharding, hoop, verwachting van u. We dragen Willem en Willemien van den Berg aan u op. Ook hun werk voor het Huis van Licht in Azië. wilt u daar vrucht op geven en vele kinderen in aanraking laten komen met uw woord tot een eeuwige zegen. Gedenkt wij alleen van de berg nu zo op verlof in Nederland mag zijn. Geef dat een tijd mag zijn die haar goed mag doen. Ook haar familie, die haar ook weer mag geven wat ze nodig heeft voor een nieuwe periode in Libanon. We leggen Thomas en Colby Roest in Thailand aan u op. Voorzie hen van alle dingen die ze nodig hebben om in dat land uw kerk, uw koninkrijk te mogen dienen. We dragen Marieke Breedveld aan u op, in het bijzonder nu ze aan het begin staat van haar opleidingsperiode bij de GZB. Geef dat het voor haar een goede tijd mag zijn, die haar verder mag voorbereiden op het werk waar ze naar uitziet. Gedenkt u haar, haar ouders en gezinsleden en onze thuisfrontcommissie. Wil in alle middelen ook voorzien, heren. Gedenkt u allen van wie familieleden werden uitgezonden in dienst van de zending, in dienst van uw koninkrijk. U weet het offer dat ook gevoeld wordt bij tijden des te meer. Maar geeft dat de verwondering toch voortdurend eroverheen mag stralen. En de dankbaarheid dat u door ons nageslacht heen zo uw koninkrijk wilt laten bouwen en uitbreiden. Heere, geef dat we er haast mee maken. Voor onszelf, naar anderen toe, ons haastende en spoedende naar de grote dag van uw komst. En laat in dat licht ook de opening van uw woord nu plaats mogen gaan vinden. Om Jezus wil. Amen. Laten we de schrift gaan lezen, gemeente, uit 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, de eerste 11 versen. De tweede brief van de apostel Petrus. Daar zit wel een eind naar achteren in de Bijbel. 2 Petrus 3, vers 1 tot en met 11. Twee Petrus 3, waar het woord van God al dus spreekt. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zullen zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaan. Waardoor de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd te worden ten vure bewaard, tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat som enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Aangezien dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Tot zover 2 Petrus 3. We nemen de tekst mee naar de preek van het 9e vers, waarin gezegd wordt dat de Heere langmoedig over ons is, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dan bladeren we door naar zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 10, Vraag en antwoord 27, waarvan we vanavond stilstaan bij het eerste deel van het antwoord, maar we lezen hem alvast in zijn geheel. Zondag 10, vraag en antwoord 27. Wat verstaat u door de voorzienigheid van God? De almachtige, alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde als mede alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En dan gaat het nog verder. En al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Uitgangspunt voor de preek is dus het eerste deel van antwoord 27. De almachtige, alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde als mede alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En dat heeft alles te maken met het woord langmoedigheid. We staan stil bij de basis en de bedoeling. Gods langmoedigheid, basis en bedoeling. Ook vanavond een enkele afkondiging. De diensten, deel van de volgende week zondag 8 september hoop ik 's morgens zelf voor te gaan. In een dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal aan het begin van de voorbereidingsweek. In de avonddienst op het oud-predikant dominee A.P. Voets uit Hoevelaken voor te gaan. De collecten voor de diaconie is de eerste collecte en de tweede is voor de kerk en aan de uitgang ineens voor de kerk. En die worden van harte aanbevolen. Laten wij zingen uit Psalm 56, vers 2 en 5. Deze psalm is aangereikt door een van de gemeenteleden die afgelopen week een hele indringende boodschap kreeg. We hopen dat wij en zij allen het met mond en hart aan mee kunnen zingen. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En het vijfde, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Psalm 56, de versen 2 en 5. Uit zondag 10 van de catechismus. Luister even naar het begin van antwoord 27. Wat verstaat u door de voorzienigheid van God? De almachtige, alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij de hemel en de aarde, alsmede alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. We herinneren ons uit 2 Petrus 3 vers 9 het woord langmoedigheid. Aan de vertaling hebben we vaak geduld of verdraagzaamheid. Langmoedigheid, 2 Petrus 3 vers 9. 1, basis en 2, bedoeling. Gemeente, zondag 10 van de catechismus is de zondag over Gods voorzienigheid. Nou, ik hoop dat u en jullie het ook inderdaad eigenlijk direct aan elkaar verbinden. Zondag 10 catechismus, oh ja, Gods voorzienigheid. En ook andersom, bij het woord voorzienigheid, oh ja, zondag 10 catechismus. En als je aan de ochtenddienst denkt van vanmorgen, kinderdool besnijdenis, ja, Romeinen 4 vers 11. Nou, belangrijk om zulke weetjes in de opvoeding mee te geven. Belangrijk om zulke verbindingen ook paraat te hebben. Dus zondag 10, Gods voorzienigheid. Nou zou niet iedereen direct een hele definitie van Gods voorzienigheid kunnen geven, al is zondag 10 uit je hoofd kennen. Een kostbare, mooie bagage. Maar tot voorzienigheid zal denk ik wel een paar gedachten wel oproepen bij ons allemaal. Hè. Dat je denkt, nou Gods voorzienigheid heeft toch te maken met nou, dat God alle dingen leidt. Hè. Dat God regeert, dat God alles bestuurt. In de hele wereld, maar ook in ieders en ook in mijn eigen leven dus. Voorzienigheid dat God je leven leidt. Hè. Ook die vaderlijke hand die aan het eind van antwoord 27 dan wordt genoemd. En als we dat een beetje inderdaad terecht zo in onze gedachten hebben aan het begin van de preek. Ja, dan kan voorzienigheid een begrip zijn dat vol van vragen zit. Een heleboel vragen oproept. God die alles leidt. Kan ook een begrip vol van troost zijn. En daar is het voor bedoeld en daar dient het ook toe. Alleen, als we antwoord 27 goed hebben meegelezen zojuist, dan is dat wel het tweede stukje, het tweede deel van de voorzienigheid van God. En dat is inderdaad wel het deel dat het meest in het oog springt en het meest opvalt. Je zou dit tweede deel van Gods voorzienigheid, dat God alles regeert, het huis kunnen noemen. En een huis dat zie je staan. Maar er is ook een eerste stukje en een deel 1 van Gods voorzienigheid. Noem dat het fundament. En dat valt natuurlijk veel minder op. Een fundament, dat zie je niet direct. Ook het fundament van, rond de kerk niet. Dan moet je voor graven. Totdat je inderdaad een beetje zicht krijgt en het fundament van een huis ziet liggen. En dat eerste deel van Gods voorzienigheid, dat fundament om zo te zeggen, dat staat in het begin van antwoord 27. De voorzienigheid is de almachtige, overal aanwezige kracht van God, waardoor hij alles wat hij geschapen heeft, als met zijn hand nog steeds onderhoudt. Onderhoudt. En daarna komt dan deel 2, het huis, en al zo regeert, en dan wordt ook die vaderlijke hand genoemd. Dus, en dat is belangrijk, Gods voorzienigheid bestaat uit twee delen. Onderhouden en regeren, die zijn als het fundament en het huis. Ook hier geldt, dat fundament dat zie je makkelijk overhoofd. Dat God alles nog steeds onderhoudt en dus laat voortbestaan, ja, daar let je vaak niet zo op. Dat gaat vaak je aandacht voorbij, omdat je daar gewoon van uitgaat. En dat heel vanzelfsprekend vindt. Maar dat is het fundament. Het is de dragende kracht voor dat huis van zijn regering, besturing en leiding. En het gaat dus over dat eerste. Dat God nog steeds alles onderhoudt. Dat betekent kort gezegd dat God de wereld en het leven op de wereld laat voortbestaan. Dat de aarde een leefbare planeet is. Tot op de dag van vandaag toe. Nou, daar heeft de astronomie, de sterrenkunde, wel een verklaring voor. Dat komt door de afstand van de aarde tot de zon. En zolang die afstand aarde, zon binnen een bepaalde bandbreedte blijft, ja, is er leven op aarde mogelijk. En volgens de sterrenkundigen is dat de eerstkomende paar miljoen jaren nog wel het geval. En hoeven ons daar dus geen zorgen te maken, zouden ze zeggen. Nou, laat dat waar zijn, sterrenkundigen zien. Maar er zit een veel diepere laag onder. Dat God deze wereld laat voortbestaan als leefbare planeet, dat God dus zorgt dat de aarde in die bandbreedte afstand tot de zon blijft ronddraaien. Dat God dus zorgt dat er leven op aarde is en blijft en mogelijk blijft. Dat komt door zijn langmoedigheid. Het woord wat in 2 Petrus 3 in de Statenvertaling wordt gebruikt, het woordje langmoedigheid. Dat is ten eerste de basis. Gods langmoedigheid. Dat is het volgende. En dat is een rekensom die op catechisatie in alle groepen al wel eens meer hebben gemaakt. Tot de preek ook al wel eens misschien. Maar bij die langmoedigheid denken we even aan die rekensom. Een mens is, nou, laten we zeggen, 16 uur per dag wakker. Zo om en nabij, 16 uur op een dag. In die wakkere toestand, mensen, zondaren, zondigen wij. Ja, hoeveel keer per uur? Nou ja, sommige mensen zeggen 5 keer per uur. Ja, als je bedenkt, je gedachten en je begeerten en je bedoelingen, die doorgrond God ook. Nou, dan wordt het wel hoger, 10 keer, 20 keer per uur. Ja, en je zondige aard zit altijd overal in en doorheen. In en door elke gedachte heen zelfs. Dus ja, dan gaat het wel naar het ontelbare toe. We houden het even op 10 keer per uur dat je zondigt. 16 uur keer 10. Dat is toch al 160 keer op een dag. Keer 7 miljard mensen op deze wereld. 16 keer 10 keer 7 miljard keer per dag. Dat zit boven de 1 biljoen keer dat God elke dag op zijn hart wordt getrapt. In zijn gezicht wordt geslagen en wordt doorstoken. Als ik een tuin zou hebben met ongedierte, en het ongedierte dat steekt mij meer dan 1 biljoen keer per dag, dan duurt het geen dag, geen uur of ik zeg: weg met dat spul. Al dat ongedierte de tuin uit. Ik koop desnoods vergif en ik strooi het erin. Ik weet niet wat ik doe. Ik verdraag het niet langer. Dat ben ik binnen een uur helemaal zat. En die tuin moet schoon. En het ongedierte wil ik eruit weg hebben. Als ik God was, bestond deze wereld al lang niet meer. Of in elk geval, dan woonden daar geen mensen meer op. Die had ik binnen een dag na de zondeval er allemaal afgehaald. Laten we ons nooit inbeelden. Als ik het nou voor het zeggen had, hè, op de wereld. En als ik nou God was, dan zou ik alle mensen een gelukkig leven geven. Dan zou ik gewoon iedereen alleen maar mooie dingen geven en gunnen. Vergeet het maar. Dat is omdat we de dingen niet recht verstaan. Dat is omdat we die rekensom nog nooit echt gemaakt hebben en hebben ingeleefd. Als ik God was, had ik er al lang een eind aan gemaakt. En daar de schoon geveegd. Geen mens meer erop. Nou, maar dat doet de Heere niet. Hij laat de wereld en het leven erop, dat leven dat hem per dag 16 keer 10 keer 17 miljard keer steekt en op zijn hart trapt en in zijn gezicht slaat. God laat de wereld en het leven daarop voortbestaan. Hij onderhoudt. hemel en aarde en al wat hij geschapen heeft. Je kunt zeggen dus, ja, God onderhoudt, God laat voortbestaan, God verdraagt die wereld, die mensheid, terwijl die zo wordt uitgaat, terwijl hem zo vaak het bloed onder zijn nagels vandaan gehaald wordt. He? Geduld verdraagt het terwijl je zo gekrenkt en getergd wordt. De berijming zingt het wel onnavolgbaar mooi, he? Psalm 103. Schoon zwaar getergd, zoveel keer per dag het bloed onder zijn nagels vandaan gehaald. Langmoedig, verdraagzaam. Hij laat de wereld voortbestaan. Het woord langmoedig betekent ook letterlijk vanuit het Hebreeuws en het Grieks lang van gemoed zijn. Het duurt lang. Het duurt heel lang. Het duurt menselijk onvoorstelbaar lang. Voordat God zijn gemoed van toren laat losbreken en laat uitvallen op deze wereld. God wordt vertorend door elke zonde, die 16 keer 10 keer 7 miljard keer per dag. Maar hij wacht. Hij stelt het uit om die toren te laten blijken, om die toren uit te gieten en los te laten. Dat is zijn langmoedigheid. Onthoud het maar, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. En die langmoedigheid zorgt ervoor dat de wereld en al wat erop is nog steeds bestaat, een leefbare planeet is en nog steeds wordt onderhouden. En deze langmoedigheid is dus het fundament, is de basis van dat tweede deel, dat hij regeert en bestuurt en leidt. En dat zien we allemaal wel makkelijk over het hoofd. Dan zie je alleen dat tweede stuk. Dat God alles regeert. Ja, maar ik begrijp niet waarom en hoe. Dat God alle dingen leidt en bestuurt. En ja, dat geeft ons begrijpelijkerwijze zoveel gedachten en zoveel vragen. Hoe God ook je eigen leven leidt en alles toeschikt. En dat kan zoveel strijd en worsteling geven. Dat je het fundament over het hoofd ziet. Dat je die langmoedigheid als basis onder je leven niet beseft. En dat we over het hoofd zien en het gewoon vinden. Dat de wereld draait en dat er leven op aarde is. En dat ik leef. En wij vergeten het wondere geheim van Gods langmoedigheid dat daaronder ligt. Maar als onze ogen worden geopend voor God, voor de zonden der wereld en van mezelf, en ook voor zijn langmoedigheid, dan komt het toch anders uit te zien. Dan begint het niet met mijn vragen en gedachten over hoe God alle dingen leidt en bestuurt en regeert, hoe diep die ook zijn. Maar dan begint het met een diepe, diepe verwondering en aanbidding. Dat deze wereld nog steeds bestaat. En dat ook ik er nog steeds ben. Dan begint het bij de verwondering en de aanbidding. Dat God langmoedig is over mij. Als voorbeeld van wat langmoedigheid noemt 2 Petrus die dan de zondvloed. Als we eventjes dan dat een beetje proberen helder te zien, hè. Sinds de schepping, de zondeval, heeft het zo'n 1650 jaar geduurd eer de zondvloed kwam. Terwijl de wereld terstond na de zondeval werd overspoeld door zonde en ongerechtigheid die erger en erger werd en die breder om zich heen greep. En het duurde 1650 jaar. En de bouw van de ark gaf nog weer 120 jaar tijd. Langmoedigheid van God. Niemand kan zeggen dat God met de zondvloed impulsief en overhaast te werk is gegaan. Kan niemand zeggen. En na de zondvloed, vanaf Noach, is het toen beter geworden? Nee, nou niet echt beter. Nee. Binnen de kortste keren was weer heel de wereld van God afgevallen en in ongerechtigheid gaan leven. Eeuw in eeuw uit. Had God weer na 1650 jaar ingegrepen, dan was er weer een zondvloed gekomen. En weer een. En weer een. Maar God had toen direct beloofd, er komt geen wereldwijde vloed meer. Deze wereld zal in deze gedaante blijven voortbestaan. Waarom? Waarom zou God na de zondvloed nog langmoediger zich laten blijken dan voor de zondvloed? Nou, van allereerst, omdat de belofte van het vrouwenzaad, Genesis 15, zou op deze wereld gestalte gaan krijgen. Deze wereld moest in elk geval blijven bestaan, zodat er een kruis op Golgotha gezet zou kunnen worden. Er zou een plaats en een tijd moeten komen dat zijn zoon op Golgotha, op deze wereld, de straf zou dragen en de wet zou vervullen. Waarin Jezus Gods toren zou voelen. Na 33 levensjaar. Over hem was God niet meer langmoedig. Jezus heeft God nooit getergd. Nooit getart. Nooit op zijn hart getrapt. Jezus heeft altijd alleen maar gedaan wat God wilde en God behaagde. Maar over hem liet God zijn toren wel de vrije loop. Over hem was God niet meer langmoedig, maar liet de hoos van zijn toren uitbreken, losbarsten op dat middelste kruis van Golgotha's heuvel. Het werd een hel op aarde. Alleen daar. Een hel op aarde. Roepen hielp niet. Bidden ook niet. De hemel sloot zich. De enige plaats op aarde waar de hel op aarde was. Jezus, de gekruisigde. En Gods langmoedigheid heeft hem als hart en als diepste geheim. Gods langmoedigheid is er omwille van Jezus Christus. Over wie Gods langmoedigheid een einde nam en zijn toren in volle omvang uit liet barsten. Gods langmoedigheid. Om Christus wil. Dat kan ook ervaren en beleefd worden. Dat je echt ervaart in het geloof. O God, wat een wonder is het dat ik er nog ben. Op deze aarde en op deze wereld. Dat u al niet lang, lang uw toren over mij hebt uitgegooid. Hoewel ik u zo vaak tart, u het bloed onder uw nagels vandaan haal, om zo te zeggen. Ga maar na. Als ik toch weer tegen zijn stem in mijn eigen zin doe. Als ik me toch weer doof hou voor zijn woorden. Als ik toch in mijn leven misbruik. Als ik toch weer het bloed onder zijn nagels vandaan haal. Heere, wat een wonder. Dat ik er nog mag zijn. Ik vraag er eigenlijk dagelijks om dat u er een eind aan maakt. Zo tart ik u. Maar ik mag er nog zijn. En soms gebeurde van die dingen in je leven Dat wat wij dan zeggen net goed afloopt in het verkeer. En dat onze ziekte toch weer verder mag leven. Dat die indruk zich nog dieper in je hart weg wil zetten. Dat ik er nog steeds mag zijn. Dan moet je ook eerlijk zijn voor God en jezelf. Ook die verdiepte indruk die verdampt weer zo gauw. En dan vind je toch weer gewoon worden. En dan lijkt het allemaal alweer zo in de vergeethoek te zijn geraakt. Langmoedigheid die tot verwondering leidt. En als je dan tot geloof mocht komen. Is dat nou waar? Is het dat je tot bekering bent gebracht? Wat kijk je er dan bijzonder op terug? Ik doe dat toch wel eens, mag ik dat doen in mijn leven? Dan denkt, oh God, dat u me in die jaren dat ik u niet kende, toch hebt verdragen. Dat u me niet hebt weggenomen toen ik toch onbekeerd was, heel simpel gezegd. Als u me toch toen uit leven had weggenomen, met het ongeluk of met die ziekte. Toen ik 5 of 15 was en ik nog onbekeerd was. Uw langmoedigheid heeft me gespaard. Verdroeg me en heeft me tijd van leven gegeven. Zodat ik tot bekering werd gebracht, zodat ik tot geloof kwam. Dan schildert de Bijbel, en dat is echt niet verbazingwekkend, die langmoedigheid ook als wezenstrek van het nieuwe leven. In de vermaning van het Nieuwe Testament zegt Paulus dat nogal eens. Wees dan langmoedig. Met andere woorden, vertoon het beeld van je God. Vertoon de trekken van je Vader. Als anderen je tergen. Als anderen je het bloed onder je nagels vandaan halen. Wees dan langmoedig. Verdraagzaam. Barst niet uit in ongecontroleerde toren. Wees dan langmoedig. Een christen met een kort lontje, dat is een vierkante cirkel. Een christen met een kort lontje, dat is een vierkante cirkel. Wees dan langmoedig. Zoals uw God langmoedig was en is. Over u, bid, voor wie u vervolgt, doet wel degene die jou kwaad doen. Zoek het goede, voor wie het bloed onder je nagels vandaan houdt. Wees een voorbeeld en een toonbeeld van de langmoedigheid van God. Dat kan alleen maar dicht naar het kruis dringen, toch? Dat kan wil maar alleen maar dringen en drijven. Dicht bij het kruis. Dat ik het een beetje leren mag met vallen en opstaan. Dat mijn korte lontje lang gaat worden. Langmoedig gaat worden. Gods langmoedigheid, de basis van het huis van Gods voorziening. En in Genesis 9 weten we ook, nog even om dit stukje af te ronden, dat God ook een teken van zijn langmoedigheid heeft gegeven in de wolken. Hè? Dat was het teken van de regenboog. Dat is een ander teken dan de heilige doop, want dat is een heel ander verbond. Hè? De regenboog is geen teken van het verbond met Abraham. De regenboog is ook geen teken dat God altijd bij je is. De regenboog is het teken. Ik zal deze wereld laten voortbestaan tot op de jongste dag toe. Niet meer, niet minder. Daar is de regenboog het teken van. Van Gods langmoedigheid. Die langmoedigheid van God, die heeft ook ten tweede een bedoeling. Meerdere bedoelingen zelfs. Ik heb er eerst 3. En het eindigt met een toespitsing, dus dat is dan een vierde zou je kunnen zeggen. De preek staat ook, de samenvatting staat op de site van onze gemeente, dus dan kun je het morgens overlezen. Want God heeft een bedoeling met al zijn werken, maar ook met zijn langmoedigheid. Alleen heeft God een bedoeling met al zijn weldaden. Want het gaat nog verder dan we het wel gezegd hebben. God Zorg niet alleen dat deze wereld kan blijven bestaan. En dat ik op deze wereld leven kan en leven mag tot op dit moment van mijn leven toe. Al 10 of 20 of 40 of 80 jaar. Maar ja, God geeft ook nog ontzettend veel extra's, om zo te zeggen. Ontzettend veel dingen waar je van genieten mag en kan. Dingen die je gelukkig maken als mens van vlees en bloed. En noem het nou zoveel weldaden. We zien ook, en ik weet niet door het verschil daarin. Het ene deel van de wereld en het andere deel. Het ene mensenleven en het andere mensenleven. Die weldaden om van te genieten. Ja, de verdeling daarvan. Daar houden we honderden vragen bij. Maar hoe dan ook, God onderhoudt de wereld niet alleen dat hij blijft bestaan. Hij geeft ook veel mensen heel veel weldaad. En al die weldaad hebben ook een bedoeling. Die willen onze gedachten omhoog richten. Om te zien op God die alles geeft. Als Paulus Handelingen rondreist op zijn zendingsreizen. Begint dus een verkondiging van God op de Areopagus ermee. Met op te sommen God alle volken een plaats heeft gegeven om te wonen en regen gaf en voedsel gaf en dingen om het hart te verheugen. Al Gods weldaden, alles waar je blij van wordt, zonder dat het zondige blijkt te weten, maar alles waar je als mens van vlees en bloed blij van wordt, dat zorgt ervoor dat niemand te verontschuldigen is. In Jesaja 1 zegt God dat een os zijn bezitter kent. En een ezel de krib van zijn heer. Een dier, een huisdier. Als hij weer eten krijgt, die kijkt nog eens een keertje omhoog. Naar zijn baasje. En als je zijn baasje aan ziet komen, dan weet je het. Oh, dat is mijn baasje, die komt me eten geven. Een dier doet toch zijn kopje wel eens omhoog. En kijkt van waar komt dat eten allemaal vandaan. Ja, dat is van mijn baasje. Een dier doet dat nog. Maar de mens die kijkt niet omhoog naar zijn God, die hem dagelijks voedt en onderhoudt en zoveel weldaden geeft. God wil er al zijn gaven, mensen, ons aan te denken. Hoe komt dat nou eigenlijk? Waar komen elke dag die boterhammen vandaan? En die kopjes koffie? En die glaasjes water? Waar komt dat nou vandaan? Opdat de mens bij zijn schepper uitkomt. En daarom is niemand te verontschuldigen. U niet, jij niet, ik niet. Al Gods weldaden, die kunnen tegen me getuigen. Dat God laat zegt, jij kent me niet. Je hebt me niet gediend. Heb ik je niet elke dag te eten gegeven dan? Heb ik je niet elke dag je hartslag gegeven? Heb ik je niet elke dag je longfunctie gegeven? Heb ik je niet elke dag, nou ja, noem maar op, kleren, bed, huis, mensen om je heen gegeven? En dan heb jij mij niet gediend. Waarom heb je mij dan niet erkend? Waarom mij nooit gediend dan? Als ik je zoveel heb gegeven. Het is voorbeeld gebruikt. Ja, we gebruiken elke dag gas, stroom en water. En ja, als je daar nooit iets voor geeft, voor teruggeeft. Dan komt er een aanmaning natuurlijk. Ja, je kan niet gas, water en stroom gebruiken, blijven gebruiken en er nooit iets voor teruggeven. Dan krijg je aanmaningen. Als je ook niet hanteert die aanmaningen, dan komt de deurwaarder. Want je kan niet denken dat je het maar zomaar gebruiken kan. Punt. Nou, als God ons steeds zuurstof geeft en hartslag en eten en drinken en er komt nooit wat voor terug aan dank, aan lof, aan dienst. Ja, dan word je gemaand vanavond, bekeer je. Maar zal al die aanmaning ook een voorbij laten gaan. Dan komt er een engel als deurwaarder straks in het uur van je dood. Je hebt er me nooit iets voor teruggeboden. Geen dank, geen lof, geen dienst, geen druppel. en geen ogenblik, opdat niemand te verontschuldigen. Wat zou je daar dan op terug moeten zeggen? Ik zou het echt niet weten, Het kan ook anders. Ik heb een gemeentelid ooit eens horen zeggen: dominee, ik denk wel eens bij mezelf. God heeft me al zoveel gegeven in dit leven. Was wat oud geworden. Elke dag zoveel al gegeven. Dan zei de gemeente, dan denk ik wel eens: zou het er nou ook de hemel nog achteraan kunnen komen? Ik heb al zoveel van mijn God gekregen. Maar dan mag je zeggen, uit genade, ja zeker. In Christus geeft God ook nog de hemelse heerlijkheid. Dat over zijn weldaden. Maar er zijn ook oordelen. Over heel de wereld gaan rampen, ziekte, oorlogen. En de vonken ervan die vliegen in het rond ook in onze levens. C.S. Lewis, die noemt al die rampen en oordelen van God. Gods megafoon, dat is een soort microfoon die heel erg hard staat. Megafoon, hè? Waar je iets heel hard mee om kan roepen. C.S. Lewis, die bedoelt daarmee. God spreekt in de Bijbel zo vaak en zo duidelijk. Over zijn ongenoegen van de zonde. Zijn afkeer van het kwaad. Dat komen we toch elke bladzijde van de Bijbel tegen. Dat God dat zegt. De zonden van de mensen die mishagen me. En die roepen mijn ongenoegen, mijn toren op. Maar mensen horen dat niet. Ja, willen dat niet horen. Zijn doof, houden zich doof. Zie je, zo zegt dan, in een ramp spreekt God niet. Dan roept hij. Rampen zijn de megafoon van God. Om mensen wakker te laten schrikken. Mensen, denk toch eens, nou, waarom gebeuren die rampen? Als er een goede God is. Als er nou een menslievend God is. En er gebeuren zulke rampen op de wereld. Hoe komt dat dan? Als je een hele goede leraar hebt. De beste, fijnste kerel van heel de school die de leraar is. En je ziet toch een leerling op de gang staan. Dan moet dat toch een oorzaak hebben. Ja, dan zal de leerling zich wel misdragen hebben. Als God een goede, menslievende God is. En toch gaan de rampen en oordelen over de wereld. Dan moet het toch een oorzaak hebben. Dat die mensen zich misdragen hebben tegen hun God. Dat die mensheid zich van God heeft afgewend. En God van de troon heeft willen stoten. Dan heeft dat toch een oorzaak. En Gods rampen, oordelen, die roepen ons dan toch toe. O mens, schrik toch wakker. Er ligt iets tussen God en ons in. Zondeval, dagelijkse zonden. Want Gods oordelen, die zijn geen volle uiting van zijn toren. Dat is de hel. Het zijn uitingen, maar geen volle uitingen. Als u hem met zijn vuist op tafel slaat en hij kijkt verschrikt op. Dat is de bedoeling van de rampen. Dat de mensheid is opschrikt. En bedenkt, wat kan daarachter zitten? Ja, wat anders dan der wereld zonder schuld. Nou zijn wij daar soms heel benauwd voor. Om die lijn zo te trekken. En je moet ook heel voorzichtig zijn met rechte lijnen trekken. Maar toen in 2004, tweede kerstdag 2004 in Zuidoost-Azië, die enorme tsunami was, die 200.000 doden met zich meebracht. 200.000. Toen zeiden de kerken in Indonesië, die ouders en gezinsleden door die ramp overleden waren. Dit is vast gebeurd vanwege de goddeloosheid van ons werelddeel en van ons land. En van onze kerk. Ze trokken zelf die lijn wel. En in het algemeen is het zeker waar. De algemene, algehele zondeschuld der wereld. Is de oorzaak van al die rampen. Maar de vraag is, word ik er wakker van? Wie schrikt ervan? Wie bedenkt dat het signalen van megafoons zijn? Die ons toeroepen om het definitieve oordeel te ontvluchten, om op te schrikken uit de gedachte dat het wel goed zit en wel meevalt zonder meer. Of, vraag het maar, zijn we in de tijd van openbaring al aangeland? Waarin als die schalen van Gods toren, honger, oorlog, zijn uitgegooid over delen van de wereld. Die rampen dus, die megafoon van God. En er staat op verschillende keer erbij in openbaringen. En zij bekeerden zich niet. Niet. De een omdat hij zegt, ja, dat komt door schuivende aardlagen en klimaatveranderingen, punt. De ander, omdat hij God beschuldigt van hardheid. Hoe kan God dit nou toelaten? En een derde, die maakt wel eens wat ver van zijn bed gebeurt, maar makkelijk af. Die probeert er zelf nog maar zoveel mogelijk van te genieten. En zij bekeerden zich niet. Doof voor de megafoon die klinkt. Vanuit de oordelen en de rampen die over de wereld gaan. Nou, ik moet maar bidden dat dat niet het geval is over Nederland nog. In de derde plaats, die tijd Gods langmoedigheid weer laat voortbestaan, is een geweldige roeping voor de kerk. Want God laat de wereld voortbestaan op weg naar de jongste dag toe. Opdat het evangelie van de ene naam, Jezus Christus, wereldwijd onder alle volken en stammen verkondigd, vertaald zal worden. Daarom schort God zijn definitieve oordeel nog op. Er moet nog tijd zijn om zijn woord te brengen, om zijn evangelie te vertalen, om alle volken te verkondigen. Daarom schort God in zijn langmoedigheid de uitbarsting van zijn toren nog op. Heeft de kerk het altijd beseft? Vraag liever, beseft de kerk dat nu en beseffen wij dat nu? Daarvoor bestaat de wereld nog. In elk geval ook nog. God wil nog tijd geven dat mensen met de ene naam van de Heer Jezus worden in aanraking gebracht. Wat zou dat willen betekenen voor ons leven? Als ik mijn leven ontvang van God en de wereld bestaat tijdens mijn leven al 10, 20 of 50 jaar. Wat heb ik gedaan voor de voortgang van het evangelie? Met mijn gaven, mijn gebeden, met mijn leven. Het gaat er niet alleen om dat ik word bekeerd en in de hemel kom. Toch? Al die andere mensen dan. En het gaat toch wel helemaal niet alleen maar om dat ik hier maar een fijn leven mag hebben. Dat ik er wat aan heb en er wat van maken kan. En dat mijn kinderen het ook fijn en goed hier zullen hebben. Zou Gods vermoedigheid alleen maar daarvoor bedoeld zijn? Nee toch. Maar opdat de naam van Jezus verkondigd zal worden. En dan zou ik vragen, welke rol speelt mijn leven daar nou in? Met wie ik heb, met wat ik ben. Dat God de wereld nog laat voortbestaan, val ook met de bedoeling dat het tijd zal zijn dat zijn evangelie verder in de wereld gebracht wordt. En ik wil zeggen, die drie bedoelingen hebben allemaal één spits. De spits van 2 Petrus 3 vers 9. Dat God langmoedig over hen en over ons is. Niet willen dat sommigen verloren gaan. Maar dat zij allen tot bekering komen. Dat is de bedoeling van Gods langmoedigheid. Van het voortbestaan van de wereld, van ons leven. De bedoeling van zijn weldaden en van zijn rampen. Opdat niet enige verloren zullen gaan, maar opdat zij allen tot bekering zullen komen. Daarom wacht God nog. Met die laatste uitbarsting van zijn toren en het laatste in het volk, om nog tijd te geven aan een ieder, ook onder ons, aan een ieder die hem nog niet kent. Tijd te geven aan ieder die nog onbekeerd is. Ook nog aan u en jou. Hoe moet je dat zien? Nou, ik ontleen het voorbeeld aan een vriend, collega, dominee De Lange, die me destijds in Wateringen bevestigd heeft. Die stond toen met mij in Kerkwijk. En vanuit Kerkwijk gaat nog wat schooljeugd. Jullie ook weer morgen, hopen we. Of overmorgen. Maar die gingen toen in Gorinchem naar de Gomare scholengemeenschap toe. Op de fiets. Dan moet je bij Brakel de Waal oversteken. Nou, bij Brakel lag een pontje, een fietsvoetveertje, een voetpontje. Om bij Brakel de Waal over te steken naar Gorinchem toe. Dat was dus een klein voetveerpontje. Met één pontbaas. Dat kon je hebben. Als die pontbaas soms op het punt stond om af te varen. En hij zag daar nog net een paar fietsers aankomen. Die hij nog net zo zien kon. Ja, dat hij even een beetje rustiger aandeed. Een beetje treuzelde. Langzamer liep. Nog even wachten. Nog wat extra tijd gaf. Waarom deed hij dat? Nou, zodat die fietsers zouden zien. En iets hadden zouden gedaan. Dus ik zou haasten. En dan kon ze nog net die pont halen. Kijk, als die gasten dan zouden denken op de fiets, oh, de pontbaas, wacht even. We gaan even in het gras zitten en we drinken eventjes een colaatje. Dan zou de pontbaas denken, ja, we kijken het even. Ik vaar af en ze nemen de volgende pont maar. Jullie maken misbruik van mijn wachtheid, van mijn langmoedigheid. Gods langmoedigheid. God die u, die jou aanziet komen op je levenspad. Richting, ja, richting het einde. Richting de wederkomst. Richting het sterven. Hij wacht nog met zijn oordeel. Het oordeel in ons sterven of het oordeel op de dag van zijn wederkomst. Hij geeft ons nog tijd. Langmoedigheid. Hij gunt ons nog tijd van leven. Hij wacht nog met zijn wederkomst en het uur van onze dood. Waarom? Waarom? Nou, denk eens aan die fietsen. Opdat je zal haasten. Opdat je haast zal maken om je te bekeren. Zal haasten om toch nog op tijd te zijn. En hoe doe je dat? Hoe haast je je om je te bekeren? Nou, ik wil natuurlijk de preek overhouden. En ook al theorie, maar even heel praktisch. Als de geest werkt, hoe doe je dat? Je haast om je te bekeren. Nou, zo. U, jij, weet vast wel één ding in je leven wat niet deugt. Ga maar na. Eén ding in je leven dat niet hoort. Nou, bekering begint dat je dat ene vandaag aan God belijdt. Dat je dat ene vandaag neerlegt bij het kruis. Om vergeving vraagt en om kracht om het tegen te strijden. Dat ene, tenminste één ding waarvan je toch echt wel weet, dit zou God anders willen hebben in mijn leven. Haast je tot bekering door dan dat ene vandaag nog bij de voet van het kruis te brengen. Zo begint bekering. Die ene zonde. En dan ga je er heus wel meer zien. En nog weer meer zien. En dan krijg je Jezus ook weer voor nodig. En nog weer meer voor nodig. En dan gaat het proces door de geest maar verder. Hoe langer hoe dieper. En hoe langer hoe meer. Haast je om daarmee te beginnen. Vandaag nog. Daarom is God langmoedig. Daarom wacht hij nog met zijn wederkomst en het uur van je sterven. Omdat hij niet wil dat je verloren gaat, maar dat hij wil dat ook u, dat jij tot bekering komt. Haast je. Vandaag. Of maken we misbruik van Gods langmoedigheid. Denk aan die fietsers die in het gras gaan zitten. Misbruik van Gods langmoedigheid maken door bij jezelf te denken, och, dat loopt heus wel los. Dominees spreken al jaren over Gods toorn tegen de zonde. Ik heb er nooit van gemerkt. En de kerk heeft al eeuwen over de grote dag van Gods gericht en oordeel. Nou ja, als ze dat al eeuwen doen, dan zal er heus nog wel een kleine eeuw bij je komen zolang ik leef. Het zal nog wel meevallen, want het valt al zo lang mee. En je misbruikt Gods langmoedigheid. Om te denken, dan hoef ik er niet zo'n haast mee te maken. Morgen komt er weer een dag, heus wel, gaan we maar wel vanuit in elk geval. En in plaats van te haasten, vertraag je. Dan zegt de Bijbel, dan verzamel je toren op. Het water van Gods toren, achter de stuwdam van zijn langmoedigheid. En dat water achter de stuwdam wordt steeds hoger en hoger en hoger. Tot die stuwdam van Gods langmoedigheid doorbreekt. En dat water van zijn toren, dat sleept je mee. Je wordt niet in eeuwigheid meer gevonden. Je maakt een misbruik van Gods langmoedigheid. In plaats van vanavond ons te haasten, dachten wij, ach, het zal heus die ene nacht ook nog wel weer over me heen gaan worden. En dan is er geen volgende pont. Kijk, die jongens op de fiets, die konden de pont missen, maar goed, de volgende pont, hooguit wat te laat of zo. In ons leven is geen volgende pont. Als de pont van Gods langmoedigheid wegvaart, is er geen volgende meer. Dan blijf je aan deze kant achter, waar zijn toorn een keer losbreekt, na zo lange langmoedigheid, ten volle. Omdat je hebt gespeeld met de langmoedigheid van God. Amen. We zingen daarover uit Psalm 90, vers 7. Leer ons de tijd des levens kostelijk, kostbaar achten, namelijk als tijd van langmoedigheid, opdat ons hart de wijsheid van bekering moog betrachten. Psalm 90, vers 7. Laten we de Heer met en voor elkaar danken en bidden. Leer ons, Heere, de tijd van ons leven kostbaar achten. Als tijd te danken aan uw langmoedigheid. Uw langmoedigheid die nog wacht. Niet willende dat ik verloren zou gaan. Maar dat zij allen tot bekering zullen komen. Uw langmoedigheid, zo onvoorstelbaar groot en diep geheimen is. Waarin u met weldaden en met oordelen roept, blijft roepen. Om nou toch eens omhoog te zien. En blijft roepen, om toch eens wakker te schrikken. Niet willende dat we verloren gaan. Maar dat wij allen tot bekering komen. Heere, wilt u geven dat we ons haasten. Dat het niet door ons wordt opgevat dat we er misbruik van maken. En het juist op de lange baan schuiven. Maar geef, Heere, dat uw langmoedigheid, uw wachten ons tot haasten brengt voor onszelf, maar ook voor de voortgang van uw woord en evangelie wereldwijd. Geef, leer en oefen ons in een grondhouding van aanbidding en verwondering dat deze wereld nog bestaat, dat wij er nog zijn, opdat we in verwondering en aanbidding onze levensdagen ontvangen en hoe langer hoe meer mogen leren iets te doorgronden van dat wonder van de langmoedigheid Gods. Zegen ons vanavond. Geef dat uw dienst en woorden met ons meegaan de nacht in. Als we morgen wakker mogen worden, dat onze eerste gedachten vervuld mogen zijn met de dingen van u van deze zondag. We bidden opnieuw om sterkte, kracht, wijsheid. Als het schoolleven weer beginnen gaat in al zijn verbanden en facetten. We bidden het ook voor hen die hogere opleidingen volgen in een niet-christelijke, seculiere omgeving. Misschien voor het eerst daar naartoe hopen te gaan. Geef de moed en de kracht om staande te blijven. Geeft u mede christenen om hen heen, om hen op te vangen. En te mogen omringen. Heere, laat niemand worden losgeweekt. Van u, van uw woord en van uw dienst. Hoor ons uit genade, Heere. Heb dank voor deze zondag. Voor uw langmoedigheid. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 86 en daarvan het 8e vers. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig. En wat er verder volgt. Psalm 86, het 8e vers. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.